yeah, the price for me is not cheap. Oh, I have to tell you, I'm just a bad boy. Beep, 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 beep. I'm just a bad boy. Beep, beep, oh, beep, beep. Everybody, I'm just a bad boy. I'm just a bad boy. Beep, beep. Beep, beep. Play.
Thank you. Ah ja, daar is hij toch.
Ik lees een tekst voor. En die heet De Mensenfluisteraar. Het is dada, 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 da, dada, 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 da. Het is dada, 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 da. Souffleurs zijn in absurdia. In welke film kom ik nou terecht? Het lijkt wel een sprookje. Dus dat is echt een freakshow. Waar u jij tegen zegt. Schijndoden kopen ingetogen. Welvaartsziekten op de pof. Gelokt met borsten. Stort de horde zich op schappen. Kauwe kak. Trofeeën torsend trekt de massa voor een aflaat naar de kassa. Vreten is de aanvalskreet. Ik schraap mijn keel en fluister. Hé, hey, jullie zijn mooi, o speling der natuur. Ode aan het leven, ik fluister, luister. Jullie zijn mooi, nog mooier dan je iPod, je auto, je laptop. Maar ze willen me niet horen, ze vinden me raar. Een enge mensenfluisteraar. Het is dada, 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 da. Als beetje zombie val ik niet door de mand. Ik bespeel het toneel, de glimp op straat, gemaakt door zich te laten vermaken. Opgefrist naar plunderland. Het decor van lik op stuk. Besloten panden, kale wanden. Op het oorlogspad belanden spookburgers. Ontluisterd in het duister. En ik fluister. Hé, hey, jullie zijn mooi. O speling der natuur. Ode aan het leven. Ik fluister, luister. Jullie zijn mooi. Zo mooi als de bomen. De bloemen, de beesten, maar ze horen me niet, nee, ze vinden me raar. Een enge mensenfluisteraar. Het is dada, 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 da. Dada, 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 da. Het is dada, 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 da. Souffleurs zijn in absurdia. Geschaduwd door de dunkpolitie. Ondervraagd over mijn gefluister in het openbaar, antwoord ik dat ik hardop repeteer. Als souffleur mijn teksten leer van de leugendetector, mag ik gaan. Ik ben het oog van de naald. Speel gedoog niet, immuun voor regie. Ik ben wat ik doe, bestuiter het circuit op het vreesplein. In de asfaltwoestijn, maar ze horen me niet. Als ik fluister, hé, hey, jullie zijn mooi. O speling der natuur, stap eens uit je kooi. Ik fluister, beluister, gezichten in de plooi. Alles kan ontdooien, smelt eens voor elkaar. Maar ze horen me niet, nee, ze vinden me raar. Een enge mensenfluisteraar. Het is dada, dada. Da da da.
Ja, dat is ook nog iets. Hè? Dat is een ruig hoor. Het is toch eigenlijk een continuïteit van een spirit die zeker in da da tot expressie kwam en in het surrealisme en in nou ja, futurisme ontaarde en een beetje in. Een soort nieuwbouw wat we misschien niet zo leuk meer vinden nu. Maar Fluxus, Provo, allemaal collectieven die, van kunstenaars of creatievelingen die ja, veel meer dan voor het gewin, voor een idee gingen. En ja, dat komt weer terug. Je ziet het in Black Lives Matter, je ziet het in Extinction Rebellion. Helaas mag het allemaal, of helaas, dat zal ook zijn plek hebben. Maar wij houden toch meer van joyful action kan net zo effectief zijn. Dus ja, dat is het. We staan in die traditie, oeroud. Het is een spirit en ik ben ontzettend blij dat er zoveel jonge mensen op afkomen. Gisteren waren er een paar Amerikaanse vrienden die helemaal in de beat poetry zitten en die zeiden, man, hoe is het mogelijk dat jullie zoveel jonge mensen hebben weten te interesseren voor wat jullie vertellen? Want als wij een Jack Kerouac of een Ginsberg bijeenkomst hebben in de Verenigde Staten, ja, dan zie je bijna geen mensen onder de 30 meer. Maar jullie hebben het opgepikt, gelukkig. Afijn.
peiling deed. Exact. Dat is het probleem. Ze houden gewoon geen rekening met jou en met jouw wens tot vrijheid.
Ja.
En die vrijheidsdrang.
Je wil vrij zijn.
En, ja. En daarom doe je het allemaal. Nee, dat is wat het is.
Het was eerst persoonlijk. Toen later begon ik het te bedenken. Op wereldniveau. En ik begon het ook uit te zoeken hoe dat was in andere werelden. Maar die vrijheid die ik wil, dat is de vrijheid die de mensen echt willen. Zonder dat ze weten dat ze dat willen. De meeste mensen willen vrijheid om in een kapitalistische samenleving vrij te zijn om te kiezen voor een baan of wat dan ook. Of. Maar ik wil de vrijheid. En dat is wat ik wil. Ik wil die vrijheid die niet uit te leggen is.
Kom.
Snap je het?
Doe een stap voorwaarts. Op weg naar je vrijheid.
Dus ik ben een oorlog aan het voeren, aan het front. I'm in war.
At war.
At war.
You're at war.
Many years already. And I just want my freedom. I don't want to make war anymore. I've got my whole house filled up with all dossiers of lawyers and court cases. And I don't want to do that anymore.
Yeah, of course not.
I just want to end my life in freedom.
Kijk, hier in deze dijk, in dit dijklichaam, ja. Hier links van je, dit dijklichaam.
Ja.
Stil, dat is de hut.
Hey,
dat is de bouwplek.
Een lekker ding, ja. En je baas is ook wel blij, hè?
Ja! Dat is een goeie.
Blij, hey, allemaal vriend. Schatje.
Wordt hij geplukt of geschoren? Wordt hij geplukt of geschoren?
Een speciale kam en dan haal je al je haren eraf.
Ja.
Oké.
Maar officieel zou je ze moeten...
Weet je hoeveel graden het nu is in Karakamoer?
Ik zou het niet weten, is het belangrijk?
Weet je waar het ligt?
Karakamoer. In Mongolië. Ja. In Mongolië. Dat is ook wel koud zijn daar. Niet.
Hoe koud denk je dat het in Sint-Petersburg is?
Nou, dat schat ik nu een graad of 4, 5.
Ja.
Net als hier.
Nee, wij hebben
8
graden.
We hebben
8
graden.
Ja.
Is meer kans op regen in Sint-Petersburg?
Nou, je geeft geen antwoord aan die man.
Dat hoeft toch niet? Dat doe ik ook niet. Dat doe ik expres niet. Ik wil geen antwoord. Ik wil alleen maar weten. Maar kijk, als we het toch hierover hebben. En ik wil een antwoord. Dan wil ik eerst weten wat dan de vraag zou zijn. En die vraag...
Ik heb geen vraag gesteld.
Nee, precies. Dat heb ik ook niet gedaan. En volgens mij heb je ook geen antwoorden gegeven.
Ik heb wel antwoorden gegeven.
Oh, jawel, ik heb gevraagd hoe dat...
Mijn vriend. Deze, die is Billy.
Hoe oud is Billy?
Billy is 11 maandjes.
Ah, jongen.
Ja, toch een jongen.
Kent hij Nappie?
Nappie, nee.
Jawel, moet wel. Die woont op de... Daar.
Hondje.
Klein hondje ook, zijn leeftijd?
Ja, als jij een hondje hebt, dan moet je ze al...
Dan moet je Nappie tegenkomen. Dat is een klein ding.
Ik ken niet al die hondennamen, hoor.
Ben jij de eerste hondenkeer dat iemand ziet? Ben jij een Nap?
Ja. Ah, dan ken je alle honden in de buurt.
Nee, ik ken ze wel van gezicht, maar ik ken ze niet van naam.
De honden niet?
Nee. Moet ik dat dan kennen?
Woon je al?
Ja, zoveel zijn het er niet.
Zij kennen mijn hond allemaal wel, want ze vinden mijn hond allemaal mooi.
Woon je al lang in deze wijk?
Ik woon hier sinds 2008, dus bijna 4 jaar.
Wauw,
ik ben al bejaard hier. Ja.
En waar kwam je vandaan daarvoor? Niet uit Amsterdam?
Ik heb wel in Amsterdam veel gewoond, ja.
Ja.
In welke branche?
Nee, welke
branche?
Welke buurt?
Ik heb in de horeca gezeten. Ja, dus ik ben veel overal geweest.
Ja.
In mijn leven ben ik iets van 40 keer verhuisd.
Hoe kom je hier
naar
terecht?
Heb
je zelf gekozen zo?
Ja, dat wel.
Voor je begraven?
Nee hoor.
Dat komt er wel heel intens uit. Nee hoor.
Nee hoor, voor me niet begraven. Weet je dat dit de eerste buurt is waar ik meer vriendschap vind of kennis vind?
Ja?
Aan buren dan alle andere plaatsen waar ik gewoond heb.
Yeah. Ik ben opgegroeid in de Jordaan.
Dat is een heel sociaal straat.
Ik ben in de pijp geweest. Ik heb
een, ja, en nu, ik heb in de pijp in de Grote Flinkstraat gewoond.
Ik heb in de Grootstadenstraat gewoond. Ik heb in de Hugo de Grootstraat gewoond. Ja.
En je kent je buren helemaal niet.
En daar ken ik mijn buren helemaal
niet. Nee, Hugo de Groot niet? Daar
ken ik ook de
buren. Heb je er niet? Nou, kraakte je niet, of wel?
Nee, ik kraakte niet.
Maar het heet.
Nee, ik heb
het niet. Tijd had je je buren wel gekend.
Ik heb lang kraken.
Kijk, daar heb je het.
Nee hoor, want wij, mijn vriend en ik vroeger, althans hij had drie panden in Amsterdam.
Ja.
En die moest dus weer op de Kesper gezet worden. Als u weet wat dat is.
Nee,
dat betekent dus dat hij dus weer opnieuw op heipalen gezet moet worden. Omdat hij aan het verzakken was.
Ja.
Maar dat was niet dat pand wat aan het verzakken was. Maar het pand op de hoek was aan het verzakken.
Je bent er niet in.
Dus die ging dus, die duwde dus die andere twee panden.
Mm-hmm.
Nou, er was dus wel een projectontwikkelaar die zag daar wel geld in. En die wilde dus dat hele blok wel kopen.
Mm-hmm.
Voor niks.
Voor te weinig geld.
Gooien, voor te weinig geld. Dus. Yeah. En dan plat gooien en daar een nieuw gebouw neerzetten. Mm. Nou ja, er was dus één bakker die vond dat wel heel interessant. Want die wilde wel een nieuwe bakker hebben. Een bakkerij hebben. Een nieuwe ovens en al dat soort dingen.
Ja, goede investering.
Dus dat zag hij wel zitten. Maar wij niet, want we hadden twee panden daar. Dus die hele handel werd daar. Daar hebben we dus tegengewerkt. Dus daar waren ze heel boos over. Nou, wij hebben dus het panden opgeknapt. En meteen ook verbouwd. 500.000 gekost.
Gulden of euro?
Gulden nog. Het is in de jaren 80.
Okay.
En toen kwamen die klotenkrakers.
Uh-huh.
En die zeiden gewoon doodleuk. En de politie, die zegt, nee meneer.
Woonrecht.
U koopt geen broodje bij die bakker. U gaat niet naar die snackbar toe. Dus bewijst u maar dat. Ik zeg, nou, ik ben er elke avond. Alleen ik ga om 11 uur morgens ga ik naar mijn zaak in Koop van de Zaan. Want daar heb ik een restaurant. En ik kom pas om 3 uur s'nachts, 4 uur s'nachts hier aan.
Dus het kapitaal kan het ook niet bewijzen.
Dus,
dat is dus de truc. Dat betekent dus dat er uiteindelijk, en dat is het probleem van deze maatschappij.
Als je nou bedenkt,
het probleem van deze
wat
maatschappij
voor krakers er zaten.
Ligt niet tussen krakers en eigenaars.
Maar
het is niet krakers en eigenaars.
Want de krakers... Weet je waar die vandaan kwamen?
Ja, natuurlijk.
Uit Zeeland. Uit Zeeland.
Ja, is helemaal provinciaal gebeurd. Dat is waar. Dat is waar.
Van rijke ouders die eventjes ook iets aan het proberen waren.
Maar, voor het maar dat is door de eeuwen heen altijd zo geweest.
Het zijn wel kinderen
het zijn altijd van, mensen uit provinciaal.
Het zijn kinderen van de uiteraard. Toren, ambtenaren, notarissen,
natuurlijk. Altijd van goede middenklasse.
Kan ik je vertellen, want ik was...
Moet je alles aan het opnemen?
Ik was zonder huis in die tijd. En ik was niet welkom bij de krakers. Want de mensen die geen huis hebben en die
daklozen.
Geen geld, die daklozen, die zijn niet welkom bij de krakers.
Nou ja, ik weet alleen dat ze dus... Wel, mijn woning helemaal vol. Alle woningen waren zat vol met meubilair.
Maar,
en toch... En
maar meneer is ook ruiter, hè?
En zo'n politieagent komt dan...
Meneer is ook ruiter, ik kan het zien.
U moet stil zijn. Ik doe het woord. Nou, dan gaat dan zo'n luikje over. Dan komt zo'n jochie van 15 jaar aan het deurtje te staan. Wat bot u?
Ja.
Nou, deze meneer claimt dat hij het eerst ziet. Nou, dat is dan pech voor hem.
Ja.
Bam, maar, luikje weer dicht. Ja, nou, meneer, maar, u kunt naar de advocaat gaan.
Dat wil je
wel. Die anders wordt ik wel weten.
En dat doe je dan.
Nee.
Met
waarom
geld
niet?
Kun je dus je recht niet halen. En zonder geld kun je je recht niet halen. Maar waar ligt het probleem dan? Wat zou je dan als oplossing vinden om dat soort onrechtvaardigheid...
Ik weet namelijk hoe ze binnenkomen.
Ja, nee, maar ga
ze
niet.
Ze zijn binnengelaten, nee, maar dus ik heb gewoon geen keuze.
Nee, maar ik bedoel, ik heb het over nu het rechtssysteem.
Nou, kijk, tegenwoordig, ten eerste, er is geen woningnood. Want hoeveel lege woningen staan er niet?
Nee,
dus er is geen woningnood.
Maar
er is alleen te hoge huur.
Ja, op mensen die niet in aanmerking komen voor een woning.
Ik had een huis in de Van Oostradestraat gehuurd. Ja, die kon ik kopen. Toen zei ik, nou, ik wil er wel 150.000 euro voor betalen. Weet je waar het voor verkocht is?
4,5.
300.
Ja, dat is belachelijk.
Kosten koper.
En dat is belachelijk. Die prijzen zijn veel te hoog.
360, 370
Die prijzen
euro.
Zijn dus twee keer over de top.
Nou, dat heeft een hele gebouw gekost.
Allemaal lucht.
Te zetten.
Ja, dat weet ik.
Juist.
In gulletjes dan.
Juist.
Ben jij een architect of een ingenieur?
Nee.
Maar wat doe jij tegen deze misstanden in de wereld? In deze samenleving?
Niks aan te doen, toch?
Jawel toch?
Nee, helemaal niet. Wat kun je daar nou aan doen? Het is toch allemaal...
Opgeven is toch...
Ten eerste zijn het de ambtenaren die het hier een beetje voor het zeggen hebben. Dan komen de advocaten en de architecten.
Ja.
En de projectontwikkelaars.
Ja, precies. Nou, kun je niks tegen.
En dan, Kijk maar nu naar de rechtszaak van Robert M. Kijk naar de rechtszaak van Robert M. Wie heeft veroorzaakt dat rechters gewaakt worden? Moskovits.
Mm-hmm. Met Wilders samen. Ja. Ja.
Dus die heeft een precedent geschapen. Dus in gevolg
veel te veel
worden
aandacht.
Alle rechters nu gewraakt. Met gevolg dat alle rechtszaken bijna 2-3 jaar gaan duren elke keer.
En lekker duur worden.
En dat kost echt geld. En zij verdienen er handen voor geld mee.
Je hebt het opgegeven, hè? Gewoon leven.
Wat moet je opgeven dan?
Kijk, dat ene pand op. Dus nadat het opgeleverd was, gekraakt is.
Ja, maar het heet
is officieel
geraakt.
Dus niet gekraakt. Officieel is er iemand binnengelaten.
En dat zat je.
Officieel is er iemand binnengelaten en is er helemaal geen sprake van kraak.
Ik vond een motivatiefout. Kijk, ze hebben het pand gekraakt voordat we het verbouwden.
Er is niet gekraakt, er is iemand binnengelaten.
Nee, daar de tweede fase. Maar de eerste fase, toen wij dus aan het pulsen waren en de panden weer op palen zouden zetten. Toen zijn alle etages leeggehaald.
Mm-hmm.
Achterwand werd helemaal weggehaald, want die was ook verzakt en die moest opnieuw weer opgezet worden.
Ja.
Dus daar hing een zeil achter. Ja. Nou, en die achterwand kon je niet binnenkomen. Dan moest je dus via andere woning moest je op die binnenplaats komen.
Kan dus wel.
Dus via de bakker.
Ja.
Ja?
En jullie hebben het over geld.
Nee. We hebben het over de manier waarop je binnenkomt.
Onrechtmatig binnenkomen. Dus die mensen zijn dus via de bakker op de binnenplaats gekomen.
Precies.
En dan via een open muur
in wezen.
In een leeg pand gekomen en dan gezegd, dit pand hebben we gekraakt.
Ja.
En dan, maar er was niks te kraken, want er waren geen toiletten, er waren geen...
Er waren geen enkele voorzieningen. Er was geen achterwand.
Er was geen achterwand.
Er was totaal in aanbouw.
Winter, dus het was hartstikke koud om daar te zitten. Je kon niet verwarmen, je kon er niet wonen, je kon er niet slapen.
Ja, okay.
En toch eisten ze daar dat ze daar konden wonen.
En daar had
En toen kwamen ze dus. En toen zeiden we, ja jongens, dat kan niet, want we zijn aan het bezig om te verbouwen.
Ja.
En elke dag dat we dat langer wachten, gaat hij aannemen de prijs verhogen.
Ja.
Dus jullie maken het alleen maar lastig voor mij en niet voor jezelf. Nou, we gaan wel weg. Als u maar een papiertje tekent dat wij na de verbouwing hier gratis mogen komen wonen. Ja, nou ja.
Ja,
dan kan ik ook wel gaan wonen. Dus het kwam erop neer dat ik dus moet gaan betalen om jullie een woongebied te geven.
Ja. Dat gaat wel ver.
En,
ja.
En wat betaalt je vader?
Dit
dan?
Was in de jaren 80.
Dat is in de jaren 80.
Ja, ja, ja.
Nee, maar het was...
En toen zijn we dus naar de gemeente, naar de waterleiding en gasbedrijf.
Het is van twee kanten.
Alles stopgezet.
Dat mag helemaal niet.
En toen zeiden ze, dat mag helemaal niet. Ik betaal geen rekeningen. Ik betaal geen rekeningen. Dus hoe u doet, dat is uw probleem. En hoe u geld haalt, is ook uw probleem. Maar ik betaal geen rekeningen.
Nee, het is ook weer
dus
anders.
Dat is het eerste wat ik
gebruik. Ja, wat je dan stopt.
Want ik ga niet van iemand anders rekenen.
Je hoort het de andere kant van
Jij gaat geen gas en licht voor een ander betalen. Waarom zou je?
Gas en licht voor een ander betalen.
En ook geen water.
Nee, dus
en ook geen rioolbelasting, niks. Bekijk het maar. Dus ook geen WOZ-belasting?
Nee, die moesten we wel betalen.
Ja, precies.
Ja, dat blijft gewoon.
Dat blijft doorgaan.
Ja, ja, ja. Maar je kon toch een deel verhalen op die krakers?
We hebben één pand hadden we dus verkocht.
Ja.
Ja, de ene helft.
Maar u heeft dus ook geleefd van die inkomsten van die huizen. Daar kwam een inkomen van.
Voorheen wel, ja.
Ja.
Maar niet riant.
Nee, want dat kan ook niet. Wat haal je daaruit?
De huren waren...
Wat haal je daaruit? 1000 euro in huidige valuta?
Vier waren 3 etages, dus 600 gulden per maand.
Ja, daar kan je wel van leven.
600 gulden per maand?
Daar kan je van leven.
Exclusief alle kosten die je dan...
Nou ja, het is een beetje lastig, maar het gaat. Dan heb je geen vetpot.
Nee.
Wat doe je erbij dan?
Huh?
Ben je journalist of
nee,
typist of wat doe je erbij?
Nee, toen deed hij er helemaal, mijn vriend had er helemaal niks bij. Die had gewoon 3 panden en die vuurde dat.
Ja, precies. Yeah. En jij zelf?
Ik was nog student.
Wat heb je gestudeerd?
Werktuigbouwkunde.
Toch wel, hè? Ja, ja, ja. Leuk.
Hier, deze man.
Maar daarna zijn wij dus samen in de
werktuigbouwkunde.
Ja, begrijp ik. Yeah.
Je bent nooit, heb jij
gebruikt? Ik heb nooit werktuigbouwkunde. Nee, maar ik heb wel mijn eigen restaurants verbouwd en ik heb mijn eigen huizen verbouwd.
Maar,
dus ik ben eigenlijk architect.
Welke kant van werk?
Nee, dat is niet waar. Je hebt die handtekening nooit gezet.
Nou ja, je kunt kiezen.
Metaal
toch?
Niet elektrotechniek.
Nee.
Nee, ik had eigenlijk gepland om in werktuigbouwkunde in public relations te gaan zitten. Dus wel gewoon de afspraken maken met mensen en dan zeggen, nou wat wilt u doen?
Het gaat
en dan naar die tekenaars gaan en die rekenaars. Hier jongens, zoek het maar uit.
Ga maar doen.
Hoef ik niet te rekenen. Doen.
Ja. Hoe lang geleden was het? Heb je AutoCAD gehad? Heb je de computertekenaar gehad?
Heb je vloeitjes?
Dat was daarvoor.
Ah ja, maar ik heb het later gedaan.
Heb je
ik ben op mijn 50.
Ik ben geboren in 1950, dus in 1971 was ik 21.
Gefeliciteerd, ik ben ook geboren in 1950.
Ik was 21 toen ik op de HTS
zat.
Ik zat hier op de HTS Amsterdam.
Ja, maar je hebt geen vloeitjes?
Ik heb geen vloeitjes. Ik rook niet.
Ik was 50.
Ik heb nog een half jaar. Niet een sigaretje, maar ik heb een hele jas aan.
42 was ik dat ik mijn HTS ging doen.
Nee, ik heb eerst HTS gedaan. Daar ben ik cum laude geslaagd. Was ik de beste leerling en heb ik gehad.
Ja, ik was ook
moest
de beste
me nog
leerling.
Bellen of ik alsjeblieft kwam komen. Want ik was niet meer.
Dat is al lang weer.
Was ik de beste leerling op de school. En toen overleed mijn vader. Toen moest ik de deur uit, want hij was op de school.
George Blake wordt in 1945 gestationeerd in Den Haag. Na een jaar van feesten wordt hij overgeplaatst naar Duitsland, waar hij eerst revanchistische officieren moet opsporen en vervolgens in de DDR spionnen voor de Britse geheime dienst moet recruteren. In 1950 wordt hij overgeplaatst naar Korea, waar hij een station, een illegale centrale, opricht.
Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog, met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50, met spionage en verraad, met spanning en avontuur. George Blake. In de vorige uitzending heeft u kunnen horen hoe de in Rotterdam geboren Blake tijdens de oorlog in het verzet geraakt, naar Engeland vlucht en daar bij de Britse geheime dienst komt. In het najaar van 1945 krijgt de dan 22-jarige Blake opdracht naar het hoofdkwartier van de Engelse marine in Hamburg te gaan.
De eerste taak was om betrekkingen te leggen met Duitse, voormalige Duitse marineofficieren, om proberen te zien of die niet bezig waren een of andere ondergrondse beweging tegen de bezettingsautoriteiten te vormen.
Een soort weerwolf.
Een soort van weerwolf, want daar was veel sprake van onmiddellijk na de oorlog. En dat heb ik toen gedaan, maar toen heb ik al gauw gemerkt dat ze daar niet aan dachten zelfs. Ze waren te veel, hun leven was te moeilijk en ze moesten zoveel, om in het leven te blijven was heel moeilijk. En ook het had geen zin om, nadat de oorlog afgelopen was, kijk, er was een verschil, in Nederland was de oorlog niet afgelopen en had het zin om verzet te bedrijven. Maar in Duitsland na de oorlog had het eigenlijk geen zin meer. En dat begrepen ze ook wel. En toen kon ik dus al gauw rapporteren dat er eigenlijk geen sprake van was.
Van zijn contacten met Duitse marineofficieren maakt Blake gebruik om in Oost-Duitsland spionagenetwerken op te zetten. Om te kijken wat de Sovjets aan het doen waren, zoals hij het noemt. Dan roepen zij meerdere hem terug naar Engeland. Hij mag naar Cambridge om Russisch te leren. Van de prestaties van de Sovjets tijdens de oorlog was hij al erg onder de indruk.
En toen kwam er daarbij een gehele andere kijk op de Russen. Doordat ik Russisch ben beginnen te leren en de professor van Russisch aan de faculteit daar in Cambridge was een Engelse, maar ze was de dochter van een Engelse koopman die in Sint-Petersburg gevestigd was. Daar waren vele Engelse kooplieden voor de revolutie. En haar moeder was een Russische. En ze zag er ook erg Russisch uit. En ze was ook orthodox. Ze was helemaal niet communistisch, maar ze was wel erg Russisch gezind en orthodox. En toen heeft ze, en ik was, ik weet niet waarom, maar ik was een van haar geliefde leerlingen. En toen heeft ze mij en nog enkele anderen, ze zag dat die misschien bijzonder geïnteresseerd waren, heeft ze veel over Rusland verteld, ook veel over Russische literatuur, over Russische kunst. Ze nam ons zondags mee naar de Russische kerk in Londen. Op die manier bracht ze ons bij, en mij in het bijzonder, denk ik, ik weet het niet, een grote, ik zou haar zeggen, de liefde en interesse in het Russische volk, in de Russische kunst, iets romantisch. Ik zag Rusland als iets romantisch.
Maar meer Rusland dan de Sovjet-Unie?
Maar toen, meer Rusland dan de Sovjet-Unie. Meer Rusland dan de Sovjet-Unie, want zij was helemaal niet communistisch. Helemaal niet communistisch. Maar dat was ook een verandering in mijn blik op Rusland. Begrijp u wel? Mijn gedachten over Rusland. Ik begon al gauw Russische boeken te lezen. Tolstoj, Dostojevski. En ik begon een hele andere, in plaats van te denken dat de Russen dat waren eigenlijk een beetje barbaren en erg wilde mensen, begon ik toch een heel andere indruk van ze te krijgen. Dus dat was ook een etappe in de verandering van mijn denkwijze ten aanzien van de Sovjet-Unie en van het communisme.
In het voorjaar van 1948 studeert Bleek af. In de herfst van hetzelfde jaar wordt hij naar Zuid-Korea gestuurd om een station van de Britse geheime dienst op te zetten.
Kijk, dat was eigenlijk helemaal niet doordacht. Ze dachten, ze hebben op de kaart gekeken en ze hebben gezien dat in Seoul de plaats was die dichtst gelegen was bij Vladivostok. En toen dachten ze dat ze van daaruit spionagelijnen konden opzetten die naar Vladivostok en de zogenaamde maritieme provinciën liepen. En ook gedeeltelijk naar Noord-Korea. En het was mijn taak om die netwerken op te zetten in Korea. Onder het monsel van vice-consul. Dus ik was vice-consul in Seoul. Het was een hele kleine legatie. Er was alleen de gezant. En dan een consul en een vice-consul. Ik was de vice-consul. En dan een secretaris, iemand, een man. Want er waren daar helemaal geen vrouwen, omdat ze dachten dat Korea was geen land voor vrouwen. En omdat ze ook dachten dat de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea gauw zou uitbreken. Mm-hmm. En afgezien van de taak om spionagenetwerken in Noord-Korea en in de maritieme provincie op te zetten, was het ook onze taak om, als de oorlog uitbrak tussen Noord- en Zuid-Korea, als verwacht werd, dat wij dan daar zouden blijven.
Geen prettige gedachte.
Omdat Engeland zou neutraal zijn. En net zoals toen de communisten China veroverden, konden in vele plaatsen de Engelse consulaten nog enige tijd door blijven werken. Zo dachten ze dat in Korea hetzelfde zou gebeuren en wij daar nog enige tijd zouden kunnen werken en een soort van observatiepost zouden kunnen zijn. Die zouden kunnen vertellen hoe het daartoe ging. En ik ben daar begonnen om te zien of ik niet mensen kon vinden. Dat moest ik eerst uitzoeken, vanzelfsprekend. Die er toch waren die op de een of andere manier die ik op de een of andere manier gebruiken kon.
U kon waarschijnlijk goed met die mensen overweg, gezien uw achtergrond.
Ja, ik kon heel goed met die mensen onderweg. Ik ging 's ochtends naar de Engelse kerk. En 's middags, zondags ging ik naar de Amerikaanse kerk. Dat was dan meer een beetje leek meer op de Nederlandse kerk. En ik kon en met mensen van het Leger des Heils. En die waren daar ook. En ik kon met die mensen heel erg goed overweg. Dat is inderdaad waar. Maar ik begreep al spoedig dat allemaal heel moeilijk zou zijn. Maar ik gaf ook berichten over, en ik bestudeerde ook de binnenlandse toestand in Zuid-Korea. En daar kreeg ik natuurlijk een hele slechte indruk van. Want dat was een zeer corrupt regime van Syngman Rhee, zeer corrupt. Dat waren Koreanen die eigenlijk voor de Japanners gevlucht waren en die in Amerika gewoond hadden. En die hadden die hadden de Amerikaanse beschaving overgenomen. En op de een of andere manier werkt Amerikaanse beschaving op mensen uit het Verre Oosten niet erg positief.
Niet erg beschavend?
Niet erg beschavend, nee. En die waren erg corrupt. En die Singh Manri en zijn omgeving, die hadden zelfs, wat mij erg tegen de borst stuitte, nationaal-socialistische of fascistische ideeën. Het was eigenlijk een dictatuur onder het mom van democratie. En iedereen die tegen dat regime was, die werd automatisch communist genoemd. Hoewel die helemaal geen communisten waren. Dat waren misschien gewoon sociaal-democraten. Maar als je er tegen was, dan was je een communist. En aangezien, en ik kende ook daar het hoofd van de politie in Seoul, en ik wist dat die mensen martelde. Dat vertelde die mezelf met groot plezier. En dat stuitte me allemaal erg tegen de borst. Dus ik begon daar al een zekere sympathie te krijgen voor de mensen die zich tegen het Singh Manri-bestuur verzetten. En dat, tot op zekere hoogte, daaruit volgde een zekere sympathie voor het noorden, hoewel ik het noorden eigenlijk heel weinig vanaf wist, hoe het daartoe ging.
De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea neemt ziende ogen toe. In geval van oorlog moesten behalve de consul Holt en de zogenaamde vice-consul Blake ook de bisschop van de Anglicaanse kerk en de vertegenwoordiger van het leger des heils zich verschansen in het consulaatsgebouw. En zo geschiet als de Noord-Koreaanse troepen Seoul bezetten.
En het interessante was, dat ik heb vast kunnen stellen, want er is veel over gepraat, wie die oorlog nou begonnen is. Wie die oorlog precies begonnen is, weet ik niet. Ik denk toch wel dat het het noorden is, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar één ding kan ik zeker zeggen, dat de Amerikanen daar geen deel aan hadden. Die waren net zo verrast als wij waren. En die wisten daar niks van en die waren daar helemaal niet op voorbereid. En die moesten heel gauw vluchten en die zijn ook gevlucht. Er was alleen één arme Amerikaan. Die was bedronken en die was net met verlof. Dat was een mijningenieur die ergens daar in Korea werkte. En die naar Seoul was gekomen om een paar dagen feest te vieren. En toen hij uit zijn roes op wakker werd, toen waren de Amerikanen weg en toen kon hij niet meer weg. En die is toen ook met ons geïnterneerd. En dat heeft hem toen ook later zijn leven gekost. Maar,
dus u zegt daar in feite mee, de Noord-Koreanen waren de agressoren.
Ik geloof het wel, maar het andere is niet helemaal onmogelijk. Maar goed, in ieder geval de Amerikanen, daar ben ik zeker van, zijn die oorlog niet begonnen, dat is zeker. Toen werd dus de stad door de Noord-Koreanen bezet. De brug over de rivier naar het zuiden werd opgeblazen. En toen, 's avonds, toen we dus al niet meer eruit konden en niet meer weg konden, toen hoorden we op de BBC dat de Verenigde Naties een leger samenstelde om in te grijpen en dat Engeland daar deel aan nam en Frankrijk daar deel aan nam en nog andere Europese landen, afgezien van Amerika. En dus, in plaats van neutrale te zijn, waren we ineens oorlogvoerende geworden. Maar we zaten vast, we konden niet weg. Dus we zaten daar in de tuin, het was prachtig weer. De oorlog was afgelopen. Afgelopen wat Seoul betreft. Die ging nog door daar in het zuiden. Wij zaten daar in de tuin en lazen en zaten te wachten op wat er zou komen. En toen kwamen dan de Noord-Koreaanse soldaten en die hebben ons geïnterneerd, die hebben ons vastgenomen, mee naar het politiebureau genomen. En toen werden we die nachten naar Noord-Korea getransporteerd. Maar we wisten het natuurlijk niet. We werden in een autobus geladen, in een vrachtwagen geladen. Dat was om 12 uur 's nachts. En ergens de bergen ingereden. En daar stonden grote, herinner ik me nog, benzine. Van die benzinebakken in die tonnen in die auto. En ik dacht, ja, ze gaan ons hier doodschieten buiten de stad. En dan zullen ze ons met die benzine zullen ze onze lijken verbranden. Ja. Dat dachten. En toen we inderdaad daar stilhielden voor bijna een uur, stonden we daar stil, midden in de nacht, buiten Seoul, in de bergen. Maar er gebeurde niks. We wachten op iemand die een bericht moest brengen. In ieder geval, toen ging de reis, we werden niet doodgeschoten, toen ging de reis verder. En gingen we naar Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. En daar werden we in een school, in een oud schoolgebouw, hebben we daar de hele zomer gewoond. Dus toen werden we daar in Pyongyang in die school ondergebracht. Met een groepje van 40 Europeanen. Dat waren Franse zendelingen, katholieke nonnen, Amerikaanse zendelingen, Wit-Russen, Tartaren, die in Seoul woonden. Die werden allemaal in één groep samengevoegd.
Interessant gezelschap.
Ja. En toen werden we in september naar nog verder noordelijk naar de grens tussen Korea en Mantsjoerije gebracht.
Ja.
Bij een plaats called die heette Mampo. Dat was waar de trein over de rivier naar in Mantsjoerije ging. En daar woonden we in die vallei. Daar hadden we zo werden we ondergebracht in een soort van hut, zo'n Koreaanse boerenhutten. En daar woonden die anderen ook. En
werd u goed behandeld?
Toen, op dat ogenblik, werden we goed behandeld. Er was genoeg te eten. Het was goed mooi weer. Het was erg mooi weer. Er was de rivier. We konden ons, namens ons daar gaan baden in de rivier. Dus dat bestaan, dat was eigenlijk helemaal niet slecht op dat ogenblik. Maar toen gebeurden er twee dingen. We dachten eigenlijk op een gegeven ogenblik dat we bevrijd zouden worden. Want we hoorden dat die troepen onder MacArthur, Amerikaanse troepen van de Verenigde Naties, die drongen heel snel noordwaarts op. En we dachten ieder ogenblik dat we bevrijd zouden worden. En er was een ogenblik dat er geen gezag meer scheen te zijn. Dat de Noord-Koreanen ook op het punt stonden te vluchten. Maar dat was maar een ogenblik. En toen plotseling verscheen.